Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 6 zingen wij het tweede en het negende vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, en de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6 en daarvan het tweede en het negende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 51ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 51, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het derde vers: hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. en wat er verder volgt, de lofzang van Maria en daarvan het derde vers.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 51, een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Batsheba was ingegaan, zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheden en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonden is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God, mijn zeils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een verbroken geest. Een verbroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan offeranden, der gerechtigheid, aan brandoffer. En een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Wens aan de beurt van behandeling is zondag 21, daarvan de laatste vraag en het antwoord dat we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Antwoord dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord gaan over de vergeving der zonden. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. Onze eerste gedachte, het geloof daarin. Onze tweede gedachte, de prijs daarvoor. Onze derde gedachte, de strijd daarover. En onze vierde gedachte, de hoop daaruit. Dus de vergeving der zonde, onze eerste gedachte, het geloof daarin. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Geloven wij daar ook in? Onze tweede gedachte, de prijs daarvoor. Dat is de genoegdoening, een prachtig woord, genoegdoening van de Heere Jezus Christus. En dat is genoeg voor al mijn zonden, lees ik hier. Welke zonde dan ook. Onze derde gedachte, de strijd daarover. Want er blijkt toch in het leven van de ware gelovigen een blijvende strijd te zijn over de zonde. Ondanks het geloof in de vergeving. En onze vierde gedachte, de hoop daaruit. Want de levende hoop daaruit, dat is dat ik nimmer meer door het gericht van God veroordeeld zal worden. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de belijdenis, ik geloof in de vergeving der zonde. En dat is een grote weldaad, de schuldvergeving. Het gaat hier niet zomaar over de kwijtschelding van een aardse schuld of een tijdelijke schuld. En dat kan iemand behoorlijk bezighouden als je aardse schulden hebt. Dat kan mensen radeloos maken. Daar kun je slapeloze nachten van hebben. En als je daarover nadenkt, dan kan ik het artikeltje in het Reformatorisch Dagblad over de diaconie ook wel plaatsen, dat mensen het daar zo heel erg moeilijk mee kunnen hebben. Maar om met één zo'n artikeltje de hele diaconie aan de kant te schuiven, ik heb aan de hoofdredactie gevraagd, plaats ook eens een artikeltje van de plaatselijke kerkenraad daarover. Want ik geloof inderdaad dat mensen bezet kunnen zijn met aardse schulden, maar de broeders diakenen die hebben ook een verantwoordelijkheid over hoe zij die gaven in de gemeente besteden. En ik denk niet dat het goed is om dat op deze wijze vanuit één voorbeeld te belichten. Schuldvergeving, ja, als je geen schulden hebt, dan loop je daar niet mee, dan drukt je dat niet. En zo is dat ook in het geestelijke leven. Veel mensen hebben geen schuld, gevoelen geen schuld. Maar als de schuld je drukt, dan kan ik me voorstellen dat het onderwerp van deze middag je aan gaat spreken als je met een schuldbrief rondloopt. Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Het komt ook wel drie keer voor in onze Heidelbergse catechismus. Hier in zondag 21 gaat het over de schuldvergeving. En straks in zondag 23 gaat het over de rechtvaardigmaking, over de schuldvergeving. En dan komt het nog een keer voor in de catechismus, jongens en meisjes. Ik denk dat jullie wel weten waar. Dat is als het volmaakte gebed, het Onze Vader, wordt behandeld. in zondag 51. Want een van de beden is ook: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus de vergeving van de schuld heeft hier een plaats in de hoofdsom van het geloof en is verbonden aan het artikeltje van de kerk. Dat hoort ook bij elkaar. Want alle levende leden van de kerk krijgen vergeving van zonde. En iemand die niet hoort bij het lichaam van Christus, die krijgt ook geen vergeving van de zonde. Dus dat lidmaatschap van de kerk, dat is heel belangrijk. Dat heeft te maken met de schuldvergeving. Het is een weldaad waarin de ganse kerk zal delen. Want het hoort namelijk bij de gulden keten. Weet u nog wat daarmee bedoeld wordt? De gulden keten, de gouden ketting. De schakels die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Paulus spreekt daarover in Romeinen 8, die hij tevoren verordineerd heeft. Dat is de eerste schakel, de verordinering, de verkiezing. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Dat zit daaraan vast. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Nou, dat is de vergeving van de zonde. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de heiligmaking. Dat zijn vier schakels die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En waar alle leden van de kerk met een hoofdletter in zullen dienen, in zullen delen. Verkiezing, roeping, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Als het ene er niet is, is het andere er ook niet. En als het ene er is, dan zal het andere er ook zeker zijn. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Ja, dat is een zaak van het geloof, de vergeving der zonden. Je kunt dat niet bij iemand aan zijn voorhoofd zien. Je kunt dat ook niet zichtbaar maken. Ik denk aan die geschiedenis, jongens en meisjes, van de geraakte. Die vier vrienden, die brengen hun vriend bij de Heer Jezus. En wat was nou het grootste probleem van die geraakte? Ja, dat was dat hij niet lopen kon. Nee, die man had een heel ander probleem. Zijn grootste probleem, dat was zijn schuld. Hoe weet u dat? Nou, omdat de Heer Jezus hem daarvan verlost. De Heer Jezus die keek in zijn hart. En die zegt tegen hem: vriend, wees welgemoed. Hij was niet welgemoed. Er lag een pak op zijn rug. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dan staan daar de schriftgeleerden bij. En die geloven het niet. Ze lasteren God. De Heer Jezus die ziet wat ze in hun hart denken. En dan zegt de Heer: ik zal het zichtbaar maken. Want wat is lichter te zeggen? Wat is makkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven? Of sta op, neem uw beddek op en wandel. Nou ja, uw zonden zijn u vergeven. Dat is makkelijker te zeggen, want dat kan niemand controleren. Wel nu, zegt de Heer, dan zal ik ook iets zien, laten zien wat jullie wel kunnen controleren. En hij zeide: neem uw beddeken op en wandel. Een zichtbaar teken wat de Heer in het hart van deze man had gedaan, namelijk de vergeving van de zonde. Een geloof, gemeente, wat voor ons allen noodzakelijk is. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Wat geloof jij van de vergeving der zonden? Misschien zeg ik: ben er nog nooit mee bezig geweest. Dan heb je geen schuld. Als je er nog nooit een nachtje van wakker gelegen hebt, dan heb je geen schuld. Ja, je hebt wel schuld, maar je kent je schuld niet. Je voelt je schuld niet. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Dan hoop ik dat u of jij vandaag de schuldbrief thuis mag krijgen. Dat de schuld ontdekt mag worden. Dat de schuld mag gaan drukken, want nu is er nog vergeving te krijgen. Straks niet meer, maar deze tijd wordt genoemd de genadetijd. Het is de wel aangename tijd, het is de dag der zaligheid. Je kunt je schuld nog kwijt. Maar als je niet toe wil geven dat er schuld is, als je je schuld niet kent, dan zul je de genadetijd voorbij laten gaan. Dus vraag maar veel om ontdekkend licht, om ontdekkende genade, of de Heere de schuld wil openleggen. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Nou, Kaïn die geloofde er niet zoveel van. Kaïn die kon natuurlijk niet ontkennen dat hij schuld had. Hij had notabene zijn broeder doodgeslagen. Nou, dat zal hij wel erg gevonden hebben. Nou, hij zat er niet zo mee. Hij zegt, mijn schuld is groter dan dat ze mij vergeven worden. Ik heb zoveel schuld, voor mij gaat dat toch niet meer. Dus hij ging over tot de orde van de dag. Dat is wat. Als je wel beseft dat je schuld hebt, maar je gelooft niet in de mogelijkheid van schuldvergeving. En daar doet de duivel natuurlijk ook altijd een schepje bovenop. Want die zal zeggen, het kan voor jou niet meer, het kan voor u niet meer. U hebt te veel schuld, u hebt te lang gezondigd. Maar zolang als er leven is, is er hoop. De grootste van de zondaren, die kan nog zalig worden. Al had ge al de zonde van Adams nakroost saamgebonden. Niemand kan te zeggen te veel. Niemand kan te zeggen te zwaar gezondigd te hebben. Ja, zegt u, maar de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, wacht eens even. Kijk, degene die die zonde gedaan heeft, die hoeft helemaal geen schuldvergeving meer. Die zit daar ook niet over in. Ik heb het nu over mensen die ermee lopen dat het voor hen niet meer kan. Dat de schuld te groot zou zijn. En dan mag ik prediken vanmiddag, gemeente, die schuld is nooit te groot. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Sommigen denken misschien geen schuldvergeving nodig te hebben. Ja, dan ken je je schuld niet, maar je kent ook de deugden van God niet. De rechtvaardigheid van God niet, de heiligheid van God niet. Ja, maar God is ook barmhartig. Ja, maar u weet toch wat er stond in zondag 4? Je mag de barmhartigheid van God niet gebruiken om zijn rechtvaardigheid aan de kant te schuiven. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Vraag of u de Heere mag leren kennen. Maar ik ben bang dat er ook misschien van Gods kinderen wel zijn die het eigenlijk niet zo belangrijk vinden, schuldvergeving. Die zeggen vanmiddag, ja, ik ken dat ook niet. Maar dat hoeft toch ook niet? Want het gaat er maar om of je een kind van God bent en niet al Gods kinderen hebben daar duidelijkheid over. En de kleintjes die komen er ook en ik geloof dat ik tot die kleintjes behoor. Maar wie zegt dat u zo'n bekommerde bent? Ik geloof dat al Gods kinderen werkzaam zijn met hun schuldvergeving. En dat Gods kinderen nooit, maar dan ook nooit, blijvende rust zullen krijgen tot ze mogen weten dat hun zonde verzoend is. Want het ligt tussen hen en tussen God in. En natuurlijk, als de middelaar zich aan het hart heeft geopenbaard, Dan kan het op zo'n ogenblik zo lijken alsof alles vlak ligt en er niets meer geleerd behoeft te worden. Maar de Heere komt altijd weer op de schuld terug. Die schuld moet verzoend worden. Gods kinderen krijgen altijd, als zij de schuldvergeving niet uit de beleving kennen, hun schuld weer terug. Kan wel eens een poosje weg zijn. Ik heb, dacht ik, wel eens gezegd wat mijn moeder daarover zei toen ik vroeg, wat is nou het verschil tussen een kind van God dat zicht heeft mogen krijgen op de Heer Jezus en geen last heeft van de zonde, en iemand die mag weten dat zijn schuld vergeven is. En dat antwoord wat zij toen gegeven heeft, dat ben ik nooit vergeten. Ze zei, iemand die weet dat zijn zonden vergeven zijn, die weet waar zijn zonde gebleven is. En er zijn vele van Gods kinderen die kunnen daar geen antwoord op geven. Toen Jacob in Bethel die ladder gezien had, toen was zijn schuld ook weg. Maar die schuld die kwam later in alle hevigheid terug. Jongens en meisjes, je moet de volgende kerkbode maar eens goed lezen. Want daar staat precies het verhaal van Christen uit de christenreis. Met dat pak op zijn rug. En als hij bij het kruis komt, dan rolt dat pak van zijn rug. En dat rolt ook ergens naartoe, dat rolt ergens in. Het graf van de Heer Jezus. En als een kind van God mag weten dat daar zijn zondepak gebleven is, dan is het weg. En dan komt het ook nooit meer terug. Dus wat de bedoeling van de prediking nooit kan zijn, is dat wij rusten op een gemoedsgestalte, dat wij rusten op een bemoediging die er geweest kan zijn. En ik ontken niet dat het niet van God geweest kan zijn, maar onze zonden moeten vergeven worden. De weldaad van de rechtvaardigmaking is niet zomaar een extraatje, maar de weldaad van de rechtvaardigmaking is noodzakelijk in ons aller leven. En hoe komt het dan dat er vele van Gods kinderen daarmee worstelen? Wel, dat zullen we straks wel horen, omdat ze er zelf niet tussenuit willen. Er is zoveel onderscheid in de kennis van de Heer Jezus Christus. En om hem te leren kennen als die hoge priester, als die schuldovernemende borg, dan zal ook zijn verdienste als enig geldend moeten zijn in ons leven. En gemeente, daar is een mens zomaar niet. Helaas niet. We staan onszelf daarin zo in de weg. En als een kind van God dat dan niet beleefd heeft, hoe dan als zo iemand sterven gaat? Nou, dominee Kersten maakt onderscheid, en dat zijn we van harte met hem eens, in de rechtvaardigmaking in de wedergeboorte en in de rechtvaardigmaking in de vierschaar. Er zijn maar twee soorten van mensen, rechtvaardige en goddeloze. En al de wedergeborenen delen in de weldaad van de rechtvaardigmaking. Je bent of in Adam of in Christus. Maar het is natuurlijk wel een verschil of ik uit die troost mag leven. Of ik de rechtvaardigmaking ook mag kennen in zijn toepassing. En dat gebeurt, zegt dominee Kersten, in de rechtvaardigmaking, in de vierschaar van de consciëntie. Ga ik het nu niet over hebben, want daar gaat het over in zondag 23 van onze Heidelbergse catechismus. En niet al Gods kinderen hebben zulk een volkomen geloof. Wij zullen ook in de nodiging tot het heiligavondmaal nooit zondag 23 als voorwaarde stellen. Maar wat we wel altijd zeggen, dat is, er moet kennis van Christus zijn. Want buiten Christus, dat is toch het tweede stuk van de verlossing, Buiten Christus kan wat daar geschreven staat over de verlossing nooit tot troost zijn. Onze eerste gedachte, het geloof daarin. En nogmaals de vraag, gelooft u daarin? En als u gelooft in de vergeving der zonde, dan zou ik zeggen, maak er haast mee. Want het is nu nog het heden van genade. En als u niet gelooft in de vergeving der zonde, dan zou ik u willen vragen, wie heeft u dat wijsgemaakt? Dat uw zonden nooit meer vergeven kunnen worden. Dat staat nergens in de Bijbel. En daarom haast u en spoed u om uw levenswil. We gaan naar onze tweede gedachte. De prijs daarvoor. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden. Dus wat is de prijs voor de vergeving der zonde? Dat is niet iets wat in mij is, maar dat is iets wat buiten mij is. En wie vergeeft de zonde? God. God is rechter, die beslist, die als alleroppervoogd, deze vernedert en die verhoogt. God de Vader spreekt vrij. Hij is de rechter. De advocaat spreekt niet vrij. Ja, maar de Heer Jezus, u zegt net van die geraakte. Ja, de Heer Jezus heeft hier op aarde in naam van zijn Vader inderdaad mensen zekerheid mogen geven over de vergeving der zonden. Maar naar de huishoudelijke verdeling in tussen de drie goddelijke personen is de Vader de handhaver van het recht. Het recht moet zijn loop hebben. En dat recht dat wordt vertegenwoordigd door God de Vader. En hij ziet daar nauwlettend op toe. En dat recht van God, dat eist de dood van de zondaar. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. De straf die op de zonde staat, het is in het paradijs tegen Adam en Eva gezegd, dat is de dood. En hoe kan nu het recht van God en de vergeving van de zonde ooit samengaan? Nee, dat kan ook niet, zeggen de remonstranten. De remonstranten zeggen, er zijn tijden dat God zijn goddelijk recht loslaat. En dan gaat hij van de stoel van zijn recht, gaat hij zitten op de stoel van zijn genade. Met andere woorden, dan is God even niet rechtvaardig op dat moment. Anders kan hij de zonde niet vergeven. Wat een dwaasheid. God is altoos rechtvaardig. God gaat nooit van zijn recht af. En dat is een strijd in het leven van een ontdekte zondaar. Iemand die de deugden van God leert kennen. Hoe kan ik voor God bestaan? Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen die vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugden wegwerpelijk gekleed. Hoe kan dat? Hoe kan ik voor God bestaan? Dat was de strijd van Luther, die vele jaren heeft geduurd in zijn leven. Het recht van God, dat was zijn dood. Ja, maar God is ook barmhartig. Jawel, dat heeft de Heer ook wel geopenbaard in het leven van Luther. Maar op zijn tijd, eerst het recht om plaats te maken voor het borgwerk van Christus. Kijk, veel mensen beginnen met genade en ze beginnen met barmhartigheid. En ze komen nooit bij Christus. Je mist het wonder. Omdat het recht van God, waar de Heer nooit van af zal gaan, niet is doorleefd. Hoe kan de zonde vergeven met behoud van Gods recht? Want dat is ook nog een keer zo waar, dat Gods kinderen helemaal niet willen dat God van zijn recht afgaat. Ze willen helemaal niet wat de remonstranten willen, dat de Heere de troon van zijn recht verlaat. Waarom niet? Omdat ze die deugd lief krijgen, hebben we het de vorige keer over gehad. Er is een volk op deze wereld dat krijgt God lief in zijn goddelijke deugden, ook in zijn gerechtigheid. Al lijkt die gerechtigheid hen tegen te zijn. dat God, om des genoegdoens van Christus wil. Wat een prachtig woord. Genoegdoens, dat betekent voldoening. Zoals vroeger wel gebeurde, als je een bonnetje kreeg bij de winkel, jongens en meisjes, werd er een stempel opgezet, voldaan, dat betekent betaald. De schuld is betaald, er is afbetaald, genoegdoening. Christus heeft voor de zonde betaald. En wanneer krijg je nou zekerheid over de vergeving van de zonde? Als je deel hebt aan zijn voldoening. Niet als er een verandering in je leven heeft plaatsgevonden. Of niet als je probeert zoveel mogelijk goede werken te doen. Nee. We moeten onderscheid maken bij de schuldvergeving tussen de toerekening en de toe-eigening. Eerst wordt de genoegdoening toegerekend, eer dat ik die eigenen kan. En die toerekening, dat is een genadige toerekening. En dat is de grond van de schuldvergeving. Dus het gaat er niet om hoeveel heeft een kind van God daar in zijn leven van mogen zien. De een meer dan de ander. Maar het gaat erom of je deelt in de toerekening. Het gaat erom of je in Christus bent. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Maar de omhelzing is nodig om de troost daarvan te hebben. Om te mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij, zondag 23. Er is maar één grond voor de schuldvergeving. Kijk, en daar ligt nou juist het probleem. Waarom hebben vele van Gods kinderen daar zo'n strijd over? Omdat ze, ja, met al hun betaalmiddelen er vaak nog zo tussen blijven zitten. En dat staat alleen maar in de weg. Het is niet het berouw, het zijn niet de tranen. Niet de tranen die ik plan, niet de offers die ik breng. Moede vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Alleen een naakte zondaar, een uitgeklede zondaar, een ter dood veroordeelde zondaar, een arme zondaar zal de troost van de schuldvergeving kunnen ontvangen. Iemand kan geen troost hebben van de schuldvergeving als hij nog zo vastzit aan al zijn goede werken, als grond daarvoor. Gemeente, er is heel veel ontdekking voor nodig. Het begint niet met de schuldvergeving. En wij maken zelfs onderscheid tussen de schuldvergeving en de kennis van Christus. Wat is dat nou weer? Dat is toch één? Ja, in veel kerken is dat één vandaag. Dan zegt men, als je de Heer Jezus leert kennen, dan zijn je zonden vergeven. Maar ja, zo zeggen wij dat niet. Nog even naar die christenreis, jongens en meisjes. Waar is de Heere in het leven van christen gekomen? Bij het poortje, zegt iemand. Ja, ik denk al eerder. Want hoe is hij bij dat poortje gekomen dan? Wat is er gebeurd? Ja, inderdaad, in stad Verderf, daar is het gebeurd. Daar heeft de Heere zijn ogen geopend. Daar heeft hij gezien dat hij hier niet blijven kan. Daar is de Heere hem gaan ontdekken aan zonde en schuld. En dat heeft hem uitgedreven uit stad Verderf. Dus je zou kunnen zeggen, daar is hij al een kind van God. Maar dat weet hij zelf niet. En dat kan hij zelf ook niet bezien, want hij kent Christus niet. En waar leert christen uit de christenreis de Heere Jezus kennen? Wie is de Heer Jezus. Hij is de poort. Als christen door het poortje gaat, dan mag hij de Heer Jezus kennen. En dan is dat pak natuurlijk ook van zijn rug. Nee. Het is heel apart, maar dat pak dat blijft na het poortje nog een hele tijd op zijn rug liggen, tot hij komt bij het kruis. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er een onderscheiden kennis is van de Heer Jezus. Er moet een toenemen zijn. Kijk eens naar de discipelen. Ik heb wel eens gezegd, er is een weg naar Jezus, maar er is ook een weg met Jezus. En de weg met Jezus is de weg naar het kruis. En daar bij het kruis moet men gebracht worden om vergeving van zonde in de beleving te ontvangen. En nu zie je vaak dat er ook kinderen van God zijn die veel eerder rust zoeken. Maar je moet in de Vrijstad wezen, weet u het nog? Je moet in de Vrijstad wezen om veilig te zijn. En de hoge priester moest gestorven zijn, wilde iemand weer in vrijheid gesteld worden. En je ziet zoveel mensen rusten op weg naar de Vrijstad. Dan denk ik, nou, dan zit de bloedwreker nog niet zo heel erg op de hielen. Want als die vlak achter je zit, dan heb je geen rust. Dan word je voortgedreven. En dat is dat nuttig en nodig. Om niet buiten Christus te rusten. Kijk eens naar de discipelen. Waar hebben ze nou eigenlijk echt de troost van de schuldvergeving mogen ontvangen? Dat was met Pasen. Waren ze daarvoor geen kinderen van God dan? Jawel. Kennen ze de Heer Jezus? Jawel. Maar ze wisten ook nog zoveel niet. Ze hadden zo weinig zicht op zijn borgwerk. En daarom moest dat recht van God door hen dieper doorleefd worden. Het zwaard van Gods gerechtigheid, dat kwam in hun beleving op hen aan. En dat dat alleen de herder zou slaan, dat konden ze op dat moment niet bezien. En wat is Christus zo dierbaar geworden? Om des genoegdoens van Christus wil. Alles moet weg aan onze kant. Wij leren bekeerde mensen worden gerechtvaardigd. Nee, dat leren we niet. Gelovige mensen worden... Nee, dat leren we ook niet. Wat leren we dan? Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En om nu een goddeloze te worden, daar is heel veel ontdekking voor nodig. Want ook na ontvangen genade bouwen we altijd maar weer op wat we gehad hebben en willen we onze grondjes niet kwijt. Dominee Kersten maakt onderscheid tussen een buigen voor Gods recht. Heb je dat wel eens mogen doen? Buigen voor Gods recht. Ik geloof dat dat altijd aan de openbaring van Christus vooraf gaat. De Heere leidt zijn kinderen niet om het recht, maar de Heere leidt zijn kinderen door het recht. Sion zal door recht verlost worden. De Heere leert zijn kinderen buigen voor het recht. Maar buigen voor het recht is nog niet hetzelfde als verloren moeten gaan onder het recht. Afgesneden worden van je werken, dat is nog niet hetzelfde als afgesneden worden van je leven. En dat is de weg met Christus. Niet alleen onze werken moeten eraan, maar alles moet eraan. Heeft de Heer Jezus dat ook geleerd? Ja, want de Heer Jezus heeft gezegd, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal, en dat is wat ik bedoel met je leven verliezen, die het verliezen zal, niet die het verliezen wil, want we willen het niet verliezen, maar die het verliezen zal, die zal het behouden. Al mijn zonden, ja, dat zijn er zeer vele. En als je ontdekkende genade krijgt, dan zul je ze niet bagatelliseren. Alleen de erfzonden zijn al genoeg om verloren te gaan. En daar komen nog bij de dadelijke zonden die wij doen en blijven doen, zullen we straks zien, tot onze dood toe. Wat is dat toch verschrikkelijk? Hoe zal zo'n zondeberg van zondeschuld ooit weggenomen kunnen worden? En dan zijn er niet alleen de zonden van bedrijf, dingen die je verkeerd doet, maar er zijn nog veel meer zonden van nalatigheid, dingen die je niet doet. En dan zijn er zonden waar ik besef van heb, maar er zijn nog veel meer zonden die ik in mijn onwetendheid heb gedaan. Mensen, wat een zonde. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Wie zou het kunnen? Niemand. En al die zonden, mag toch deze gelovige zeggen, die liggen onder het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn genoegdoening. Wat is dat een wonder als dat toegepast wordt in het stuk van de rechtvaardigmaking aan een verloren mensenkind. Wat ligt daar? We gaan daar nu niet verder over. Zondag 23 kom ik erop terug. Maar wat ligt daar een rijkdom? De prijs daarvoor. We gaan naar onze derde gedachte. De strijd daarover. Want ja, is het dan zo als je zonden vergeven zijn dat je daar nooit meer last van hebt? Nee, dat is niet zo. We moeten onderscheid maken tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En de rechtvaardigmaking, leren we op de catechisatie, is volkomen. Dus inderdaad, de rechtvaardigmaking hoeft niet herhaald te worden. Maar de heiligmaking is nooit volkomen aan deze zijde van het graf. En in de heiligmaking maken Gods kinderen dagelijks schuld en blijft er dagelijks een strijd over de zonde die ze doen en over hun verdorven hart. Het wordt hier genoemd mijn zondige aard. Dat is mijn verdorven hart. Dat is alles wat nog van de oude Adam is. En wat Gods kind in dit leven nooit helemaal te boven komt, als dat zo zou zijn, dan zouden we heilig zijn. Maar niemand zal volkomen heilig zijn. En nu is die zondige aard, dat is niet iets om goed te praten. Sommige mensen zeggen, ja, dat is mijn karakter, daar kan ik ook niks aan doen. Daar moet je maar aan wennen, want dat is nou eenmaal zo. Maar ik geloof niet dat een kind van God dat zo zegt en zo beleeft. Een kind van God heeft strijd met zijn karakter. Een kind van God heeft strijd met zijn zondige aard, met zijn verdorven hart. Je kunt daar God de schuld niet van geven. Je kunt niet zeggen, zo ben ik geboren. Sommige mensen zeggen, zo ben ik geboren, zo wil God mij hebben. Ik ben nou eenmaal zo. Nee, zo wil God ons niet hebben. Zo zijn wij geworden door onze diepe val in Adam. Waar alles verstoord is wat eenmaal goed was. En ik denk dat Gods kinderen zelf het meeste last hebben van die zondige aard. Waarmee zij al hun leven lang te strijden hebben. Denk maar aan Paulus, Romeinen 7. Die strijd tussen vlees en geest. Die strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat is een blijvende strijd. En zeker kunnen Gods kinderen dan zo aangevochten worden ook over die vergeving der zonde. Want je hebt niet de troost van de vergeving der zonde als je in de zonde valt. Je moet dat maar eens nalezen in hoofdstuk 5, Dordtse leerregels. Kan niet zijn dat iemand in de zonde leeft en de troost heeft van de vergeving der zonde. Ik heb wel eens een interview gehoord, misschien heb ik het wel eens een keer aangehaald, van twee docenten in het voortgezet onderwijs die in gesprek zijn met iemand die in de zonde leeft. En die jongen die vraagt, als ik in deze zonde leef en ik sterf vannacht, ga ik dan naar de hel? En dan zegt die ene docent tegen de jongens, nou, dat zou ik niet durven zeggen, als je maar een goede band met Jezus hebt. En geloof je het zelf? Geloven wij dat dat kan, dat je in de zonde kunt leven en een goede band met Jezus kunt hebben? Jezus die gezegd heeft, indien uw oog u ergert, trek het uit. Indien die Jezus, denkt u dat dat samen kan gaan? Zeker blijft de aard verdorven, maar dat geeft een strijd. En de troost van het hemelleven kan nooit samengaan met een openlijk leven in de zonde. We moeten wel onderscheid maken natuurlijk tussen de zondige aard die Gods kinderen tot het einde toe houden en een openlijk zich uitleven in de zonde. En als het gaat over een openlijk zich uitleven in de zonde, dan zegt het formulier voor het heilig avondmaal dat wij hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn. En dan kent u het rijtje misschien wel uit uw hoofd. Dus wij zeggen niet tegen echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers. We zeggen niet als je maar een goede band met Jezus hebt. Maar we zeggen tegen deze mensen, je hebt geen deel in het rijk van Christus. Zolang als je in zulke zonde blijft. Wat dat betreft, dan leven wij in een verschrikkelijke tijd. Waarin alles vermengd wordt met dwaling. Waarbij onze jonge mensen van alle kanten as in de ogen gestrooid wordt. En dat terwijl we het zo goed zouden kunnen weten, met alles wat we hier in Nederland aan overlevering mogen hebben. Mijn zondige aard, ik kom daar nooit van af. Ik lig daarvan wakker. Ik heb daarmee te strijden. Maar God, wat is dat groot? God wil daaraan nimmer meer gedenken. Wat hij vergeven heeft, dat heeft hij vergeven. Niet eens gedenken. Wij kunnen dat niet. Je kunt iemand iets vergeven, maar nooit meer aan gedenken als je die persoon ziet. Sommige mensen die hebben zulke wonden aangebracht dat je ze nooit meer kunt zien of je moet eraan gedenken. Wij kunnen dat niet. En wij hebben zoveel God aangedaan. Maar bij God is de schuldvergeving volkomen. Hij wil er niet meer aan gedenken. En hij gedenkt er ook niet meer aan. Hij ziet zijn kinderen niet als ja, mensen die nog zoveel op hun kerfstok hebben. Maar hij ziet zijn kinderen alsof ze nooit zonde gekend hebben. Alsof ze nooit zonde gedaan hebben. Hij ziet ze aan in hun verbondshoofd. Hij ziet ze in Christus aan. En daarom zijn ze in zijn ogen rechtvaardig. Daarom zijn ze in zijn ogen heilig. Zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons, lees ik in Psalm 103 aan het slot van het avondmaalsformulier. Dat is de troost van het offer van de Heer Jezus Christus. Hij werpt de zonde achter zijn rug. Nimmer meer wil gedenken. Paulus die, hij is het nooit te boven gekomen dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Altijd kwam dat weer terug. Dat hij daar was bij Stefanus, dat hij Stefanus daar heeft zien stenigen, dat hij op de jassen van de mensen heeft gepast. Nooit, nooit heeft hij dat zichzelf vergeven. Hij is de minste van de apostelen. Dat is van de kant van Saulus. Maar dat is niet van de kant van God. Van de kant van God is het zo, nimmer meer wil gedenken. Maar tegenovergestelde is ook waar. Hoe vroom dat je ook bent, hoe degelijk je ook bent, van welke kerk dat je ook lid bent, al is het de zwaarste, Maar gemeente, als je geen deel aan het rijk van Christus hebt, als je geen deel aan de verdiensten van Christus hebt, dan zal God het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Buiten Christus is geen vergeving. Wij kunnen er wel eens onszelf mee geruststellen dat we kerkmensen zijn en dat we twee keer naar de kerk gaan en dat we ons best doen. Maar straks als de boeken geopend worden, dan komt er uit die boeken zoveel naar boven wat ons toegerekend zal worden en wat van ons gevraagd zal worden. Daarom leeft er niet langs heen. Vraag om ontdekkende genade. U zegt, ik ben er bang van. Ja, maar beter nu dan straks. Want het is, ik zeg het voor de derde keer, het is de genadetijd. Verbeuzel je genadetijd niet, jongens en meisjes. Gooi die mobiel, zeker op zondag, aan de kant. Het is de dag van de Heere. En het is een list van de duivel om je daar zelfs vandaag nog mee bezig te houden. Er zijn andere dingen. Ik zeg niet dat je door de week je mobiel niet nodig hebt. Maar laat je genadetijd toch niet door de duivel worden weggepikt. En straks is het te laat. Het is nog het heden van genade, de wel aangename tijd. Onze vierde gedachte, de hoop daaruit. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 4 en 7.
Thank you.
Onze vierde gedachte, de hoop daaruit, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Ja, de rechtvaardigmaking heeft twee kanten. Aan de ene kant de betaling van de schuld. Dat is toch genoeg? Nee, wat ook nodig is, dat is de volbrenging van de wet. De dadelijke gehoorzaamheid van Christus, want anders is er nog geen recht op het eeuwige leven. En Christus die vergeeft niet, die brengt niet alleen het rantsoen aan, maar hij doet ook in hun plaats wat nodig geweest is om het eeuwige leven te verdienen, namelijk de vervulling van de wet. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven de tienduizenden. En niet alleen zijn bloedgerechtigheid, maar ook zijn blanke heiligheid wordt aan de zijne toegerekend. En mocht door de bruid ook worden omhelst, de gerechtigheid van Christus schijnt, die volkomen genoegdoening en volkomen gehoorzaamheid. Hij is geen halve zaligmaker, hoeft niet aangevuld te worden, maar heeft alles aangebracht opdat ik in het gericht Gods nimmer meer komen. Dat is de hoop die in het hart van Gods kinderen leeft. En die hoop die beschaamt niet. De Heere gaat de zonde niet twee keer veroordelen. God is rechtvaardig. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen in het leven van Gods kinderen. Als zij Christus als hun schuldovernemende borg mogen kennen, dan komt dat niet nog een keer terug. Als God het achter zijn rug geworpen heeft, haalt hij het daar niet vandaan. Maar dan blijft het daar ook liggen. En die troost die heeft Petrus mogen ontvangen in de opstanding van Christus. Hij schrijft er later over in zijn brief. In zijn algemene zendbrief, hij zegt, geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grondeloze barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarom, Petrus, is die opstanding zo belangrijk? Omdat dat de kwitantie is van de Vader. Omdat God de Vader daarin heeft uitgesproken dat de genoegdoening van Christus volkomen is en zijn gerechtigheid volmaakt. Daar ligt de grond van de hoop van de kerk. En die hoop van Petrus die was tussen Goede Vrijdag en Pasen helemaal de grond ingeslagen door eigen schuld. Hij kon voor het recht Gods niet bestaan. Het leek met Goede Vrijdag alsof zijn doodvonnis voltrokken zou worden. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Maar met Pasen mag hij zicht krijgen op die volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus als het fundament van zijn hoop. Daar is zijn hoop een levende hoop. Wat hoop je dan, Petrus? Dat ik voor het gericht Gods nimmer meer komen zal. En dat zal ook niet gebeuren. De hoop beschaamt niet. Nimmer meer, dat is nooit of te nimmer. Nimmer meer komen, dat betekent niet door dat gericht veroordeeld worden. Ook niet in de jongste dag. Nou ja, dan zullen Gods kinderen wel bij dat gericht aanwezig zijn. Is dat aangrijpend, gemeente? Daar zullen wij straks allemaal zijn. Degenen die gestorven zijn, die zullen opstaan. Wat zal dat toch aangrijpend zijn? Dat zal een ordelijk gebeuren zijn. Daar staan ouders en kinderen voor de troon van God. Daar staan dominees met hun gemeente voor de troon van God. Daar zullen we samen staan. Wat zal er dan gebeuren, jongens en meisjes? De boeken worden geopend. En in die boeken, daar staat wie wij geweest zijn en wat wij gedaan hebben. En op grond van wat in die boeken staat, zullen mensen veroordeeld worden. En hun eigen geweten zal hen ook aanklagen. Dus je zult niet kunnen zeggen, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Want je eigen geweten zal zeggen, je hebt het wel gedaan. En dan zullen, ja, dat zal verschrikkelijk zijn. Dan zullen degenen die veroordeeld worden, verdoemd worden, geworpen in de hel. Ja, maar zegt iemand, dan zullen we toch allemaal veroordeeld worden. Want als uw levensboek opengaat, en van de avondmaalgangers, als hun levensboek opengaat, daar staan toch ook allemaal dingen in die verkeerd gedaan zijn. Nee. Bij Gods kinderen, bij de echte kinderen van God niet. Hebben die dan niks verkeerds gedaan? Nee. Ja, maar kijk eens naar David. Ja, maar dat staat niet meer in dat boek. Want dat is weg. Dat is uitgewist door de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat is weg, daar komt de Heer straks niet meer op terug. En dat is zo'n groot geluk als je deel mag hebben aan de genoegdoening van Christus. Dan gaat er een ander boek open, het boek des levens. En daar zal de Heer de namen van zijn kinderen oplezen en die zullen gaan in het eeuwige leven. Dus ook dan zelfs komen ze niet meer in het gericht van God. Nimmer meer. Gemeente, ontvlucht dat gericht van God niet. Er is zoveel valse godsdienst, waarin God wordt neergezet als een barmhartig God, als een genadig God, als een lieve God. Het is een godsdienst die in onze dagen zijn duizenden verslaat. Het is allemaal zo fijn en zo gezellig. En je hoort erbij, je hoeft niet bang te zijn. En dat is allemaal waar. Maar het is niet eerlijk. En straks dan zul je zeggen, had ik maar. God is anders. God is rechtvaardig. God is heilig. En op grond van de verdiensten van Christus is die ook genadig en is die ook barmhartig. Maar alleen in de weg van recht. En daarom, gemeente, hoop ik het u niet al te gemakkelijk te maken. Want als ik het u al te gemakkelijk maak, dan maakt u het mij straks moeilijk in de jongste dag. En dan zult u zeggen, dominee, waarom hebt u mij niet gewaarschuwd? En dan zal uw bloed van mijn hand geëist worden. Het gaat er niet om of de boodschap prettig is. Daar win je wel mensen mee, maar daar behoud je geen zielen mee. Het gaat erom of de boodschap eerlijk is. En als zo'n boodschap gebruikt mag worden en je mag komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus, of meer nog, ik hoop, tot de zekerheid van de vergeving der zonden, dan wordt juist deze boodschap het fundament van je hoop. Dan ligt het zo voor eeuwig vast, voor het gericht Gods, nimmer meer komen. O, leg de boodschap niet naast u neer, daar is nog een gewillige zaligmaker. Ik hoef tegen niemand te zeggen, voor u niet. En voor jou niet. Er is niemand in de kerk waar ik nu tegen zeg, voor jou kan het niet, voor u kan het niet. Ik mag tegen u allen zeggen, het kan nog. Het kan nog voor ons allemaal. We leven nog in het heden van genade, deze wel aangename tijd. Daar is nog een zaligmaker die aan allen gepredikt mag worden. En in wie alles te vinden is, voor de grootste der zondaren zelfs. Maar je moet wel deel aan hem hebben. En ik kan niet tegen u zeggen, hij is voor u gestorven, hij is voor jou gestorven, hij is ook jouw zaligmaker. Dat kan ik niet zeggen. Dat kan de Heere alleen. Amen.